Goedemorgen, lieve gemeente. Wat een voorrecht om vanmorgen hier te mogen staan en een aantal woorden te delen die God op mijn hart gegeven heeft. En wat een geweldige aanbidding. Wat is Jezus toch geweldig mooi. En dat wij mogen eren en prijzen. En ik wil graag ook, voordat ik ga delen, eens beginnen met het gebed. En wij aanbidden u, Jezus. U bent onze Heer, u bent onze Verlosser, u bent onze Koning, Heer. En we willen zeggen, hier is ons hart. Hier is ons hart, Heer. En ik wil u vragen, Heer Jezus, kom met uw geest van openbaring, Heer. Dat we mogen pakken wat u wil zeggen deze morgen tegen ons allemaal. Heer, dat we echt wat we ontvangen van u, het woord, dat het niet geroofd wordt, dat het mag planten in ons hart, Heer. Dat we mee mogen gaan wandelen. Dat we uw stem daarin mogen verstaan wat u wil zeggen deze morgen, Heer. Ja, Heilige Geest, wil u vragen, u bent de geest van onderwijzing. Onderwijs ons deze morgen, in Jezus' naam. In Jezus' naam. Ja, het thema deze morgen is waak en bid. En nou ja, het komt heel veel keer in het Nieuwe Testament voor. Dus misschien heb je die zin wel vaker tegengekomen. Maar wat denk je aan bij waken? Wat voor associatie hebben jullie? Beschermen, wakker blijven, heel goed, ja. Nog andere dingen? Scherp zijn, ja. Nou, wat zei je? Luisteren? Ja, luisteren ook. Heel goed. Nou, dat zijn allemaal dingen die inderdaad ook wel vandaag aan bod zullen komen rond waken en bidden. En waar we uitvoerig bij stil zullen staan. En waar jullie ook zullen merken dat het allemaal te maken heeft met onze relatie met Jezus. Dat is het allerbelangrijkste. En een aantal maanden geleden, ik weet niet meer precies wanneer, maar ik denk dat het in de periode voor Pasen was, las ik het verhaal in het Hof van Gethsemane. En het stond in Matthäus evangelie, staat in verschillende evangelieën beschreven. En ik was aan het lezen en het liet me niet meer los. En het raakte me. En dat wil ik graag vanmorgen ook met jullie gaan lezen. Wat er staat beschreven en wat we ook daaruit kunnen leren. Het staat in Matthäus 26, vanaf vers 36. En je kan het op Bijbel meelezen of in je eigen Bijbel. Het is de Statenvertaling, of de herziende Statenvertaling waar ik het lees. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette, en zei tegen de discipelen, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus, de twee zonen van Zebedeus, dat zijn Jacobus en Johannes, met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet één uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer, ging hij heen en bad. Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan, zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, troffen hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. En toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Dit verhaal kennen jullie natuurlijk allemaal vanuit, ja, de boodschap die we lezen rond Pasen komt het natuurlijk vaker ook terug. En daar staan we vaak vooral stil bij Jezus die natuurlijk bad, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Tenminste, dat is iets wat ik heel erg uit het Gethsemane verhaal en de gebeurtenissen die daar plaatsvonden herinner. Maar nu dacht ik van, wat vraagt Jezus eigenlijk aan zijn discipelen? Wat vraagt hij eigenlijk als hij zegt, waak met mij? En je moet je even voorstellen, ze hebben net de avond ervoor, of die avond, met elkaar het Pesachmaal gehad. Jezus heeft daar gezegd dat hij zou lijden en sterven. En he, ook het avondmaal ingesteld. Hij had de voeten gewassen van de discipelen. Maar ook vertelt, er zal een van jullie zal mij verraden. En dat was Judas. Judas was die avond ook verlaten. Dus die was waarschijnlijk niet bij deze erbij. Want hij komt later aan met al die mankracht om Jezus gevangen te nemen. Dus de discipelen zijn daar met Jezus in Gethsemane. En Jezus is heel bedroefd. Tot de dood toe bedroefd, zeer angstig. En kom bij zijn discipelen, bij die drie die zo hem na het hart gaan. En zegt, waak met mij. En ze vallen in slaap. Ik vond het zo verdrietig. Maar ook zo liefdevol van Jezus. Dat je beseft dat hij echt alles alleen heeft gedragen. Ook hier, de enige keer dat hij iets vraagt van zijn discipelen. Van waak met mij, slapen ze. En het deed wat in mijn hart. Ik dacht, Heer, hoe vaak heeft u misschien aan mij eens gevraagd? Dan lag ik gewoon te slapen. Deed gewoon niks ermee. Terwijl u misschien wel heel bedroefd was. En natuurlijk kunnen wij niet beseffen wat Jezus doorgemaakt heeft toen. Zijn lijden. Dat angst die hij had. Omdat hij al onze schuld. De schuld van mij. De schuld van jou. De schuld van deze discipelen zou gaan dragen. En ze hadden het niet door. Ze sliepen. En ja, ik wil daar met jullie bij stilstaan van. Als Jezus dat van ons vraagt, waak en bid. Wat betekent dat dan? Wat betekent dat? Wat wil hij daarin zeggen? En ik zie in dit verhaal ook een profetische invulling. Als je in het Oude Testament kijkt, dan was de nacht van Pesach was ook een nacht van waken. Het heet ook het was een nacht van waak tot eer van God. En dat was in de tijd dat het volk uit Egypte kwam. Ze hadden het lam moesten ze slachten en opeten die avond. Maar ze moesten ook bereid en klaarstaan. Ze moesten hun schoenen aan hebben, hun staf hebben, hun mantel omgord. Ze moesten klaarstaan, want zodra Mozes van de vader zou horen mogen gaan, zouden ze die nacht vertrekken. En God maakt van die nacht een nacht van waken. En we zien dat Jezus dit vervult. Want hij is de enige eigenlijk die aan het waken is die nacht. Alle anderen slapen. Hij vervult het. Maar er zit ook voor mijn gevoel een profetisch beeld in voor ons als lichaam van Christus. Want als wij in de duisternis zijn, in de wereld waar duisternis is, en misschien zoveel duisternis in je eigen omgeving, in je eigen leven. Wat doen wij? Slapen we dan of zijn we wakker? En je ziet in het verhaal dat er is een nacht, en een nacht van waken, en Jezus doet herhaaldelijk de oproep, waak, 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 waak. En dan is er een moment, het waken is voorbij, je kan niet meer waken. Het moment van waken is afgelopen. En dan het eerstvolgende woord wat Jezus dan spreekt is, sta op. En ja, ik heb dan de indruk dat het misschien wel gaat over de opstanding uit de doden. Dat het gaat over onze tijd hier op aarde, tot Jezus terugkomt, tot de mensen zullen opstaan uit de dood. Maar het betekent dat we dit woord zo ter harte moeten nemen. Waken, waken, waken. Jezus zegt het, vraagt het keer op keer. En dat we moeten weten en begrijpen wat het betekent als Jezus van ons vraagt, waak. En dat het dus voor ons allemaal van belangrijk is om dat te beseffen. En om daar meer begrip van te krijgen, gaan we terug naar een ander hof, naar het Hof van Eden. We gaan naar het begin van de Bijbel. Want als je kijkt naar het woord waken, er zijn verschillende woorden in de Bijbel die voor waken gebruikt worden. En het woord wat allereerst keer voorkomt, komen we tegen in het Hof van Eden. En dat is het woord shamar. En dat staat in Genesis 2 vers 15. Daar geeft de Heere God, nam de mens, zette hem in de Hof van Eden, om die te bewerken en te onderhouden. Nou, als je dat leest, dan valt het niet heel erg op dat het woord waken is. Maar het woord bewerken, avat, betekent dienen, werken, maar ook aanbidden en dienstknecht. Dus bijvoorbeeld toen Mozes het volk uitleidde uit Egypte, en er werd ook altijd gezegd, ik wil het volk meenemen in Egypte, zodat ze God kunnen aanbidden, dat is het woord avat. En het woord shamar, wat dus waken is, maar dat is ook dus bewaken, dat werd net al heel mooi gezegd. Bewaren, ergens voor zorgen, kijken, maar ook kijken met dat je wat je ziet, dat je er wat mee gaat doen. Ergens aangegeven, het verbond houden, eren, maar ook wachter, wachterschap is ook een betekening van shamar. Ook een wachter is ook een shamar. En deze woorden avat en shamar, die komen je voor het eerst tegen dus in Genesis, maar die worden later gebruikt voor de priesters. En dat is heel bijzonder, dus avat en shamar, dus aanbidden en wachten, wachter zijn. Dus eigenlijk het teken van priesterschap. Hier geeft eigenlijk God aan Adam en Eva, jullie zijn priesters van het hof. En dat past ook heel mooi in eigenlijk het hele plan wat God had bij de schepping. De oorspronkelijke plan van God was een intieme relatie met God. We zijn naar zijn beeld gemaakt. Koningschap, autoriteit, ze mochten heersen over de aarde. En ook het priesterschap. Het priesterschap om te bewaken en die intieme relatie van God aanbidden hem eren. En dat is eigenlijk hoe God het bedoeld heeft als mens. Nou, we weten natuurlijk dat het misgegaan is met de zondeval. En toen ik hiermee bezig dacht van wacht eens eventjes. Adam heeft met Eva de opdracht gekregen om de hof te bewaken. Had die slang eigenlijk wel in de hof mogen komen? Ze had de autoriteit gekregen om te heersen over de dieren, over de schepselen. Had ze hem toen hij in het hof kwam niet gezegd van wacht eens eventjes, wat kom jij hier doen? Of op het moment dat hij de leugens ging spreken, de listige woorden ging spreken, kunnen zeggen, nee, dat gebeurt niet in het hof, weg ermee, eruit. Dat lezen we niet, dat is niet gebeurd. Het andere is dat we afvroegen van ja, Adam en Eva leefden in een intieme relatie met God. Ze wandelden met hem. Er was nog geen zonde in de wereld. En zij vergaten ook om met God te gaan bespreken. Die slang zegt dit. Klopt dat eigenlijk wel? U heeft gezegd over die boom, we kennen het goed en kwaad, we mogen niet eten. Maar die slang zegt nu van dat we mogen er wel van eten en dat kan allemaal. Wat vindt u er eigenlijk van? Dat is ook niet gebeurd. We kunnen zoveel leren van wat gebeurt in het Hof van Eden. En wat ik me ook nog afvroeg was, Adam heeft alle dieren een naam gegeven. Dus hij heeft misschien ook wel de slang de naam slang gegeven, in het Hebreeuws dan natuurlijk. Dus hij had misschien ook wel eens iets van, hey, die ken ik. Die is vertrouwd. En misschien daar ook niet zo alert geweest. En dat is misschien ook wel iets in ons eigen leven. Misschien zijn er wel situaties in jouw leven. Misschien zijn het wel vriendschappen. Bepaalde hobby's die je leuk vindt. Waarvan je weet van, ja, het is niet helemaal oké. Okay, want ze brengen me eigenlijk niet dichter bij God, maar verder van God af. Wees er alert op. Wat gebeurt er in jouw hof? Wat laat jij toe in jouw hart? En we weten dus eigenlijk dat Adam de eerste koninklijke priester was, zoals het God bedoeld heeft. Maar ja, met de zondeval zijn we natuurlijk uit het hof. We zijn niet meer in het hof, er geen intieme relatie meer. Maar ook die autoriteit en het priesterschap kwijtgeraakt. En dat is zo mooi dat Jezus dat weer helemaal hersteld heeft. En wat me heel geholpen heeft is om te beseffen dat Jezus de koning is. Jezus is de hoge priester. En dat wij in hem dat koninklijk priesterschap weer mogen ervaren. Omdat wij zeg maar en mogen omarmen en mogen in wandelen. Want wij zijn in hem. Wij zijn in Jezus. We zijn in hem als koning der koningen. Wij zijn in hem als de hoge priester. En wij zijn zijn lichaam hier. Dus daardoor zijn wij ook koningen, priesters. Maar dat kan alleen in hem. Als we in hem, volledig in hem zijn. En die taak van de priester was dus ook waken. Dus het is een priestelijke taak van ons allemaal om te waken. Het hof bewaken, dat was die priestelijke taak die Adam had gekregen, die wij weer dus nu opnieuw hebben in Jezus Christus. En een van de beschrijvingen van die shama was ook wachter. En ik denk dat dat ons ook een beetje gaat helpen om een besef te krijgen van wat is nou eigenlijk waken. Dus ik ga het hebben over wat doet een wachter. Want dat geeft ons houvast om meer inzicht daarin te krijgen. Een wachter. Wat deed een wachter? In het Oude Testament kom je dat wel tegen. Dan stonden wachters op een toren, bijvoorbeeld in een wijngaard. Om te kijken van, gaat alles goed met de wijn? Maar ook op muren van steden stonden wachters. En wat deden zij? Zij stonden op de uitkijk. Wie komt eraan? Als er een koning aankwam, werd de poort naar beneden gedaan. Werd natuurlijk ook met de shofar geblazen van jongens allemaal paraat. De koning komt eraan. Maar er was ook, kon er een boodschapper komen. Met nieuws, wat misschien ergens anders in het land wat gebeurde. Die werd dan ook ontvangen. En die wachter was heel geoefend om te herkennen. Dit is iemand van ons, dit is niet iemand van ons. Deze hoort bij ons, dit is de vijand. En als de vijand komt, liet hij natuurlijk niet toe. En waarschuwde hij het volk, de vijand komt eraan. En ook wat bijzonder is dat juist wachters er ook waren in de nacht. Want er was natuurlijk de poort dicht. De stad was dicht en de wachter kon dan eigenlijk omdat de rest allemaal sliep. Die kon waken, wat gebeurt er? In de stad, of wat gebeurt er in de wijngaard of in het land wat iemand zeg maar bewaakte. En op die manier waakte die eigenlijk voor de mensen om hem heen. En als het om een wijngaard of een land ging, ging het erom dat het niet geroofd werd, of dat de oogst misschien vernietigd werd, of dat het stuk gemaakt werd. En nou laten we kijken met elkaar, als we het nou geestelijk bekijken, hoe zouden we dan wachterschap kunnen zien vanuit geestelijk perspectief. Dat wij nu weten van, oké, die priestertaak van wachten en waken is nu voor ons. Wat betekent dat? Nou, een wachter keek uit naar de komst van de koning. Kijk u uit naar de komst van de koning. Van koning Jezus, ja, hij komt terug. En een andere manier van kijken naar de komst van Jezus is kijken naar hem. Kijken naar hem in alle dingen van je leven. Altijd je blik naar boven houden, altijd naar hem kijken. Kijken naar dingen die van hem zijn. Kijken naar de tekenen van de tijd. Kijk van wat zegt iets over dat zijn komst dichterbij is. Maar dat laat ook iets zien van dat je als de koning komt, kun je niet op dat denken, oh de koning komt eraan, we hebben helemaal niks klaar. Nee, je moet ook dus paraat staan. En Jezus waarschuwt ook op verschillende manieren in het woord van God ook van zorg dat je niet slaapt als hij terugkomt.
Wees niet als de landman die denkt, oh, dat duurt toch heel lang voordat je terugkomt. Ik ga lekker slapen. Nee, je moet altijd paraat zijn. Zorg dat je paraat bent. Net als in de gelijkenis van de 10 maagden. 5 waren paraat. De andere 5 waren niet paraat. Hadden geen tijd meer om het in orde te maken. En dat zie je dus ook net zo wat ik vertelde in het hof van Gethsemane. De discipelen sliepen. En op een paar moment was de tijd van waken voorbij. Als ze toen nog iets hadden willen doen, het kon niet meer. Het was voorbij. Zorg dat je paraat bent. En ook het beeld dat ik vertelde bij de uittocht aan Egypte. Het volk at het lam op, terwijl ze paraat stonden om te vertrekken. Zorg dat je wapenrusting in orde is. Zorg dat je klaar en paraat bent, dat er niks in je leven is waar je denkt van, dan ga ik ooit nog wel een keertje opruimen, of ga ik ooit nog wel een keertje van bekeren. Nee, het moment is nu. Het moment is nu, zorg dat je nu paraat bent. Dan kwam er een boodschapper komen met nieuws. Nou, hoe zou je dat geestelijk kunnen zien? Wat zou een geestelijke boodschapper kunnen zijn, als we dat geestelijk bekijken? Wie heeft een idee? Profeten, ja, profetische woorden. De gemeente, heel goed. Oh, je geweten, oh, dat is ook mooi, ja. Je geweten. Heilige Geest, ja. Ja, wat leren we van elkaar? Wat zegt de Heilige Geest? Wat zegt het woord? Wat is het Rema-woord voor nu? Wat zijn de tekenen van de tijd? Er zijn allerlei boodschappen die we tot ons kunnen nemen om te weten wat gebeurt er. En er wachten was ook geoefend. Wat zou dat kunnen zijn als je geoefend bent geestelijk? Bijbel lezen? Ja. Zorgen dat je geestelijk sterk wordt, ja. Weten wat wel en niet goed is? Wandelen met God, ja. Dus zorg dat je geoefend bent. En wat ik vertelde van die wachter op de muur, die kon zien van, hé, dat is de vijand en dat is iemand voor ons. Ja, dat leer je door gewoon heel veel je eigen mensen te kennen, zeg maar. Dus hoe beter je God kent, hoe scherp je ook gaat ontdekken. Wacht even, dit is niet van God. Zo zou God nooit tegen mij spreken. Dit zou God nooit tegen mij zeggen. Dus hoe beter je vertrouwd bent met zijn stem, hoe beter je vertrouwd bent met zijn woord, hoe meer jij jouw relatie met hem groeit, hoe beter je ook het verschil ziet van, dit is de vijand. Dit is niet van God. En het mooie is, er is binnenkort weer de cursus Gods stem verstaan. Dus als je denkt van, nou, daar wil ik weer maar weten. Gelijk een beetje reclame. Kan je daar naartoe. De wachters waakten ook in de nacht. Ja. Wat in 2 Korinthe staat, dat wat zijn gedachten van Satan zijn ons niet onbekend. Nou, we weten allemaal wat Satan doet. Hij komt om te stelen, te doden en te vernietigen. En juist dus in de duisternis is het van belang dat wij, zeg maar, alert zijn met elkaar. En dat we beseffen dat de vijand er is. En we hoeven daarvoor niet angstig voor te zijn, want wij leven met Jezus. Maar we moeten wel alert zijn. En bewust zijn dat de duisternis, dat Satan alles aan gebaat is om jou uit die relatie met Jezus te krijgen. En dat kan er dingen zijn die helemaal misschien niet gelijk zondiger uitzien. Het kan dus allerlei afleiding zijn. Of gewoon dat je zo druk bent met allemaal dingen dat je geen tijd neemt om met God te praten. Maar wij zijn niet van de duisternis. We zijn kinderen van het licht. We zijn niet van de nacht, we zijn niet van de duisternis, we zijn kinderen van het licht. En zoals in 1 Thessalonicenzen staat, laten we nou niet even als anderen slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Slapen hoort dus eigenlijk geestelijk gezien niet bij de kinderen van het licht. En wat ik heel bijzonder vond, toen ik hiermee bezig was, merkte ik dat ik over in de Bijbel dat tegenkwam dat God juist in de nacht zijn licht laat zien. Denk maar zo van, nou, toen Jezus geboren werd, in de nacht. Herders kwamen in de nacht uit het veld naar die stal toe om Jezus te aanbidden. Juist in de nacht laat hij zijn licht zien. Ook de opstanding van Jezus uit de dood. Ja, ik denk dat het in de nacht was of net voor de dageraad. In ieder geval, de vrouwen gingen nog voordat de zon opkomt naar het graf. En toen was het al leeg. Dus in de nacht heeft Jezus laat hij zijn licht zien. Dus Jezus bijvoorbeeld liep over het water. Was in de nacht. In de nacht, Jezus laat elke keer zijn licht zien in de nacht. In de duisternis, in de wereld waarin we zijn. Hij is daar met zijn licht. Dus richt je blik op hem en herkent zijn licht. Ja, als we dan weten dat dus de tegenstander, de vijand, ja, jouw tuin, wijngaard wil bestelen of kapot maken, dan is het ook belangrijk van, ja, wat bewaken we dan eigenlijk? Hoe ziet dat eruit? Wat is jouw tuin? Hoe ziet het er praktisch uit? En we gaan dan kijken als allereerste naar je hart bewaken. In Spreuken 4 vers 23 staat, bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Nou, we hebben daar verschillend onderwijs ook over gehad, over bewaken van je hart. En zoals je misschien nog wel herinnert, je hart, daar zit ook je gevoel in, daar zit je verstand in en je wil. En Jezus woont in jouw hart. Maar de vraag is, wie zit er op de troon? Zit jouw gevoel op de troon? Zit je verstand op de troon? Of zit Jezus op de troon? Krijgt hij alle ruimte in jouw leven? En als je dat dus niet al je ruimte in je hart aan Jezus geeft, dan ga je het invullen met iets anders. En dat zien we dus ook bij het verhaal van de discipelen. Want in Lucas' evangelie, dus andere evangelie waar ook de gebeurtenissen in Gethsemane beschreven worden, staat dat Jezus stond op van het gebed en kwam bij zijn discipelen en vond hen slaapend van droefheid. Dus ze waren niet alleen in slaap gevallen omdat ze misschien al een hele Pesachmaaltijd het gehad hadden en moe hadden, al die verhalen gehoord en zo. Nee, ze waren in slaap gevallen van droefheid. En misschien waren ze ook wel, ze waren waarschijnlijk heel droef dat er een verrader onder de midden was. Kan je je voorstellen, al die jaren ben je opgetrokken met Judas en ineens blijkt hij de Messias te willen verraden. Je hoort dat Jezus, dat hij gaat sterven. Ze zagen Jezus heel bedroefd. Ze allerlei redenen om bedroefd te zijn. En het is ook een echte emotie, want Jezus zelf laat zien dat hij heel erg droevig was. Maar die droevigheid had hun zo'n beslag genomen dat ze niet geen oog meer voor Jezus hadden. Ze gingen niet naar Jezus toe met hun droefheid. Eigenlijk al die emoties, die zorgden ervoor dat ze een blik op Jezus kwijtraakten en in slaap waren gevallen. De zorgen en verdriet van de wereld kan ervoor zorgen dat we in slaap vallen. Net als bij de gelijkenis van de zaaier, de zorgen van de wereld. Allerlei dingen, wat voor werk moet ik doen, school, zit met mijn financiën. Allerlei dingen waar je mee bezig kan zijn. Het kan zorgen dat je in slaap valt. Omdat je daar zo mee bezig bent, dat je alleen maar daar aandacht voor hebt, dat je niet meer richt op Jezus. En dan komt het in de weg te staan van je relatie met God. En ja, Jezus waarschuwt ook. Ja, dat de vijand gaat rond als een briesende leeuw. Hè. Die is erop uit om je te verslinden. En Jezus weet dat wij in ons vlees zwak zijn. Maar dat betekent dus dat we Jezus nodig hebben. En dat is zo mooi in het beeld van Gethsemane. En wat Jezus daar laat zien, is dat hij zegt, waak met mij. Dus hij nodigt niet alleen hen uit om met hem te waken, maar ook van, waak met mij, doe het met mij. Je kan het niet alleen. Wij kunnen echt helemaal niks zonder Jezus. Echt niet. Wij denken heel veel dingen te kunnen, maar zonder Jezus kunnen we echt helemaal niks. We hebben hem zo nodig in alles wat we doen. En zorg dat je dus de intimiteit met hem bewaakt. En dat is echt belangrijk. Ik heb zelf gemerkt, momenteel heb ik geen betaalde baan in de samenleving. Dus je zou zeggen, nou, lekker veel tijd om allemaal Bijbel te lezen en te aanbidden. En dat doe ik ook echt meer. Omdat ik daar ook veel meer tijd voor heb. Maar het is toch steeds ook een bewuste keuze. Want toch kan ik een heleboel dingen de hele dag doen. Even in de tuin wat dingen. Gewoon allerlei activiteiten bedenken. Ik weet niet waar ik het allemaal vandaan haal. Terwijl ik dan weet van, oh, eigenlijk zou ik even nu heerlijk willen aanbidden. Maar ik ga eerst nog even dat doen. En dan ga ik dat nog even doen. En dan nog even doen. En voor je het weet is het pas helemaal aan het einde van de middag. Neem ik er de tijd voor. En dat is gewoon hoe het gaat. Die dagelijkse intimiteit met Jezus moet je eerste prioriteit zijn om te bewaken. Bewaak dat echt met hem. En als je denkt van, oh, maar ik doe dat helemaal niet. Ga gewoon beginnen. Denk niet van, oh, ik kan het niet. Nee, je kan het wel. Echt. Ga gewoon beginnen en vraag Jezus om jou te helpen. Hij wil het samen met jou doen. Het is niet, hij zegt zelf, ja, je geest is wel gewillig en je wil wel, maar je vlees is zwak. Hij doet als uitnodiging, dus je hebt mij nodig. Je hebt Jezus nodig. Doe het samen met hem. Vraag hem om jou te helpen, om daar te herinneren, om een verlangen in je hart te geven. Dat je een honger krijgt, denkt van, ja, ik moet gewoon nu Bijbel lezen, ik moet gewoon nu gaan bidden. Doe dat. Luister naar hem. Neem de tijd ervoor. En dat kan dus ook op verschillende manieren. Je kan tijd nemen gewoon om lekker te gaan zingen, om worship te luisteren, om te lezen. Je kan lekker gaan. Ik bid bijvoorbeeld ook heel veel ook als ik aan het wandelen ben of aan het fietsen ben. Dat is echt mijn moment. Dat vind ik heerlijk om met God te praten. Je hebt zoveel momenten op de dag dat je kan, met God kan bespreken en kan delen. En wat ook mooi is, als je niet weet wat je moet bidden, als je kunt bidden in de Heilige Geest, kan je ook nog vragen waarvoor te bidden. Dus dan geeft hij je misschien een gedachte waarvoor te bidden. Maar je kan ook in tongen bidden. Dat helpt ook. Als je dat verlang hebt om in tongen te bidden en dat lukt er niet of is nog niet zo, kom dan straks aan het einde van de dienst naar ons toe. Graag voor je bidden. Maar neem je tijd met hem. Bewaak het. Neem je tijd met hem. En het is zo mooi dat Jezus eigenlijk in alles ons voorgaat. Hij gaat ons voor in wat hij van ons vraagt. Want Jezus liet in Gethsemane zien dat hij had de grootste zielenstrijd ooit. Zoveel angst en droefheid. En wat doet hij? Hij gaat naar de Vader. Hij gaat naar de Vader en heeft gewoon volledige overgave naar de Vader. Hij stort zich neer voor de Vader en zegt, niet mijn wil, uw wil geschieden. Hij gaat naar de Vader toe. Hij laat het zien. En we lezen in Lucas 22 dat hij in een zware zielenstrijd kwam en bad des te vuriger. Dus hoe groter de nood is in jouw leven, hoe groter de duisternis is, hoe vuriger wij naar God mogen bidden en hoe vuriger het is dat wij bij hem komen. En het is zo mooi, Jezus gaat het ook voor, want God noemt zichzelf ook de bewaarder. Hij noemt zich de bewaarder van Israël. Hij zal niet sluimeren of slapen. God slaapt nooit. Hij is altijd wakker. En hij geeft ons het voorbeeld aan ons. Dat wij dat ook mogen zijn. In hem, in Jezus, samen met Jezus. Hij is onze helper. En wat zo mooi is dat wanneer je hart bewaakt, wanneer dingen zijn waar jij zelf misschien angstig over hebt, of zorgen over hebt, of pijn over hebt, ga dan weer naar Jezus. En daarmee bewaak je ook gelijk al zoveel meer je tong. Want een van de opdrachten in het Nieuw Testament is ook bewaak je tong. En hoe je spreekt, nou, als er allerlei bitterheid in je hart zit, of allerlei pijn, ja, dan komt er op een of andere manier dan toch wel uit. En bewaak je tong als je, als je zelf dat niet uitspreekt naar God, gaat het op een andere manier de weg naar buiten vinden. Dus bespreek het met God en zorg dat je woorden van leven spreekt. En dat door je hart te bewaken, helpt je ook om te bewaken wat je spreekt, hoe je spreekt. Bid voor elkaar. Ja, Jezus deed het eigenlijk ook, ging ons ook voor. Hij zei, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. Als Jezus zelf eigenlijk in deze nood uitnodigt, doen, waak met mij. Ik vind het zo kwetsbaar dat hij de discipelen vroeg om met hem te waken. We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig om voor elkaar te waken, om voor elkaar te bidden. Dus terwijl je bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smekingen voor alle heiligen. Dat staat in Efeze 6 en dat is onderdeel van de wapenuitrusting. Dus onderdeel van de wapenuitrusting is ook om te bidden voor elkaar. Dus Jezus deed de uitnodiging, bid met mij. En dat is eigenlijk ook een onderdeel van het koninklijk priesterschap waar ik het over had toen we het over Hof van Ede hadden. Wij zijn in Jezus, wij zijn zijn lichaam. Wij hebben de roeping om zijn liefde te laten zien. En dat betekent in de eerste plaats ook dat wij als lichaam met elkaar gezond zijn. Dat we voor elkaar bidden, dat we voor elkaar waken. Dat we er voor elkaar zijn. En dat we de laagdrempeligheid voelen om een ander te vragen, wil je voor me bidden? Maar ook om, als iemand bij jou komt, om voor die persoon te bidden. Ik heb, omdat ik in de medische wereld heb gezeten, heb ik nogal een reflex als mensen met mij dingen komen van, ik heb last van mijn knie, denk ik, waar zit het? Aan de linkerkant, rechterkant, wat zou het kunnen zijn, weet je wel. Of als iemand iets vertelt van, nou, je zou misschien dat kunnen doen of dat kunnen doen, dat gelijk mijn radertjes gaan lopen van om vanuit die bril te kijken. En ja, ik ben mezelf aan het aanleren van, nee, ik wil niet dat hele medische, dat kunnen ze wel naar de huizen toe. Ik wil dan voor die persoon bidden. En gewoon als iemand iets deelt. Dus stel dat je straks bij de koffie een verhaal van, nou, poeh, ik heb zo'n zware week gehad. En in plaats van, nou, zeg dan van, mag ik voor je bidden? Laten we elkaar aanmoedigen en bemoedigen en opbouwen. Laten we elkaar helpen om te wandelen met Jezus gewoon zo goed mogelijk. En dat dingen geen ruimte krijgen in ons eigen hart, maar ook als het zien bij een ander, dat we daarvoor bidden, dat we voor staan. En misschien zie je soms iets gebeuren in de gemeente of in je omgeving of in je gezin. Ga ervoor bidden. Ga ervoor bidden. We hebben Jezus met wie we samen bidden. Hij is onze voorbidder. Hè? Jezus en de Heilige Geest doen continu voorbeden voor ons. We mogen samen met hem bidden voor elke situatie in jouw leven. En dan als laatste, waak met God. Waak met mij. Ja, wat ik net al zei, dat Jezus uitnodiging, waak met mij. En dat wat me ook in het begin zo raakte, dat Jezus zo verdriet had, dat er was niemand die met hem waakte. Terwijl, ja, wij zijn medearbeiders zijn. En je ziet in het Oude Testament meerdere versen dat God ook zegt van, ik was op zoek naar iemand die mij kon helpen, die mij kon ondersteunen, maar er was niemand. Ik was op zoek naar iemand die in de bres kon staan, maar er was niemand, hè, op heel de aarde, er was niemand. Ik was op zoek naar iemand die kon voorbidden, maar die was er niet. En dan lezen we zo mooi in Jesaja 59. Daarom bracht zijn arm hem heil en zijn gerechtigheid die ondersteunen hem. Dus Jezus is nodig als om dat ja, te herstellen. Dat heeft hij ook gedaan. Maar nou is eigenlijk de uitnodiging. Wil je met hem meebidden? Ik heb dus een beeld van Jezus die aan het bidden is voor een paar dingen. En de uitnodiging doet aan jou, aan u, aan mij. Om te zeggen, ja, deze situatie, bid je met mij mee. Bid je met mij mee met de autoriteit die je gekregen hebt. Hè? Want je bent nu een koninklijke priester. De autoriteit die je hebt gekregen om woorden van leven te spreken. Om te bidden. Hij geeft openbaring over bepaalde situaties voor je kan bidden. Maar hij geeft ook openbaring in zijn woord van God. We kunnen zijn woord bidden. Hij geeft ons zoveel sleutels en die uitnodiging van, bid en waak met mij. Kom nou met mij. Doe het samen met mij. Ja. Heb je God wel eens gevraagd, wat heeft u op uw hart eigenlijk om voor te bidden? Of heb je een heel lijstje van dingen? Dat is ook niet verkeerd, hè? Want we hebben net gezegd, het is goed om de dingen die op je hart zijn te bidden. Maar stop je dan daarna? Of vraag je ook, Heer, wat heeft u op uw hart om voor te bidden? We hebben de afgelopen weken hele mooie zomeravonden gehad met aanbidding en gebed. En ja, op een bepaald moment hadden we met elkaar het idee van, we willen voor Israël bidden. We weten dat Israël op Gods hart is. Dat God een plan heeft met zijn volk. Een plan heeft met zijn land. En nou, alle strijd die er gaande is. We willen antwoord geven op die uitnodiging. Wil je met mij meewaken? Wil je meebidden? God is op zoek naar mensen die met hem willen meewerken. God is op zoek naar mensen die met hem willen helpen. En wij zijn zijn lichaam hier op aarde. Wij hebben de autoriteit en het priesterschap gekregen om dat te doen. Je ziet het ook heel mooi in bij Abraham, wanneer God Sodom wilde vernietigen, dat hij gaat onderhandelen met God. Dat is eigenlijk wat God van ons verlangt. Hè? Hij wil iets doen. Hij zegt, ja, ik moet hier wel iets met dat kwaad iets doen. Maar dan is hij eigenlijk op zoek naar iemand. Is er iemand die misschien in de bres wil staan daarvoor? Want dan hoef ik misschien dat niet te doen. Net zoals toen Mozes, toen het volk, God het volk wilde straffen vanwege het gouden kalf. En Mozes zei van, nee, niet het volk, straf mij nou maar. En dat is wat God zo graag verlangt. Dat wij in de bres gaan staan voor de wereld om ons heen. Dat we niet alleen maar denken, oh, al die duisternis. Maar dat we voor ze gaan bidden. Dat we gaan bidden voor wat er mag gebeuren in onze eigen gezinnen. Onze eigen wijken. In Zaandam, in de Zaanstreek. Dat we samen met hem mogen bidden. En misschien heb je wel een bepaald iets wat jij al jarenlang op je hart hebt en nooit gelezen zit dat God het jou gegeven heeft. En misschien heb je wel een heel erg hart voor jonge mensen. Of voor verslaafden. Of abortusklinieken, noem maar wat. Het kan allerlei dingen zijn waar je echt denkt van, ja, oh, dat doet echt wat met mij. Misschien is God wel een uitdaging van God van, ben je bereid om ervoor te gaan bidden? Om samen met mij ervoor te gaan bidden. En te luisteren naar wat hij zegt daarover, wat je mag uitspreken. Ik denk dat ik het hierbij wil laten. En ik wil eigenlijk afsluiten met gebed. En daarna eigenlijk ook een moment stilte te nemen. Dat je even de tijd neemt om ook te luisteren van wat je vanmorgen gehoord hebt. Wat de Heilige Geest tegen jou heel persoonlijk zegt hierover. En misschien kan het iets zijn over je eigen hart. Waar je denkt van, oeh, ja, daar moet ik wat mee. Misschien is het iets over waar God je voor vraagt, wil jij daar samen met mij voor bidden? En misschien is het iets anders. En luister gewoon wat de Heilige Geest tegen je zegt. En dan zal ik op een gegeven moment helemaal afsluiten. Ja, Heer Jezus, u bent zo ontzettend mooi, Heer. Dank u wel dat u alles volbracht heeft. Dank u wel, Heer, dat u ja, ons volgegaan bent, ook in Gethsemane, Heer. Een vol overgave. Uw gebed, laat uw wil geschieden. Dank u wel, Heer, dat u dat allemaal gedaan heeft voor ons, voor mij. Heer, u bent zo geweldig mooi, zo geweldig goed. Heer, en we willen ja, samen met u. Samen met u zijn. Samen met u bidden. Dingen van ons hart delen met u. En ook horen wat u op uw hart heeft. Heer, u spreekt, uw stem verstaan erin. In Jezus' naam. Amen. Nou hou ik er ook altijd van om het gelijk ook praktisch te gaan toepassen. Want anders kan het ook zo makkelijk zijn van, oh, dat gehoord. Dus ik wil vragen of jullie heel kort, in tweetallen, voor elkaar willen bidden. Dat je even deelt van, nou, ik heb dit op mijn hart. Misschien is het iets waar je echt een zorg over hebt. Misschien is het iets waar je heel dankbaar voor bent. Of misschien iets in je omgeving. Zeg even heel kort waar je graag voor gebed zou willen hebben. En dat de ander voor je bidt. En dan wissel je even om. En maak er geen hele lange gebeden. Het kortste gebed in de Bijbel is, mijn Heer, help. En dat verhoorde Jezus ook. Dus het hoeft niet een heel lang verhaal te worden. Maar breng gewoon de nood van de ander samen met die persoon. En samen met Jezus voor zijn troon. Laten we dat even met elkaar doen. Dus maak even tweetallen.